Vanavond gaan we inderdaad beginnen met het lezen van Zacharia hoofdstuk 7. Zacharia hoofdstuk 7, waar staat: Het gebeurde nu in het vierde jaar van de koning Darius, dat het woord des Heeren geschiedde tot Zacharia, op de vierde der negende maand, namelijk in Gisleu, anderen zeggen Kislev, dus elke keer als ik het lezen moet, denk ik, wat zal ik nou eens zeggen? Gisleu staat er. Dat was toen men naar het huis van God gezonden had Sarezer en Rechem-Melech en zijn mannen om het aangezicht des Heeren te smeken, zeggende tot de priesters die in het huis des Heeren der Heerscharen waren en tot de profeten, zeggende: Moet ik wenen in de vijfde maand, mij afzonderende, gelijk als ik gedaan heb nu zoveel jaren? Toen geschiedde het woord des Heeren der Heerscharen tot mij, zeggende: Spreek tot het ganse volk deze lands en tot de priesters, zeggende: Toen gij vastet en rouwklaagdet in de vijfde en in de zevende maand, namelijk nu 70 jaren, hebt gij lieden mij enigszins gevast? Of als gij at en als gij dronkt, waart gij het niet die daar at en gij die daar dronkt? Zijn het niet de woorden welke de Heere uitriep door de dienst der vorige profeten, toen Jeruzalem bewoond en gerust was en haar steden rondom haar en het zuiden en de laagte bewoond was? Verder geschiedde het woord des Heeren tot Zacharia, zeggende: Alzo sprak de Heere der Heerscharen, zeggende: Richt een waarachtig gericht en doet goede tierenheid en barmhartigheden de een aan de ander, en verdrukt de weduwe nog de wees, de vreemdeling nog de ellendige, en denkt niet in uw hart de een des anderen kwaad. Maar zij weigerden op te merken en togen hun schouder terug, en zij verzwaarden hun oren, opdat zij niet hoorden. En zij maakten hun hart als een diamant, opdat ze niet hoorden de wet en de woorden die de Heere der Heerscharen zond in zijn geest door de dienst der vorige profeten, waaruit ontstaan is een grote toorn van de Heere der Heerscharen. Daarom is het geschied, gelijk als hij geroepen had, doch zij niet gehoord hebben. Alzo riepen zij ook, maar ik hoorde niet, zegt de Heer der Heerscharen. Maar ik heb hen weggestormd onder alle heidenen, welke zij niet kenden, en het land werd achter hen verwoest, zodat er niemand doorging, noch wederkeerde, want zij stelden het gewenste land tot een verwoesting. Tot zover. Een hoofdstuk waarin voor het eerst melding gemaakt wordt eigenlijk van bepaalde instellingen die tot vandaag bekend zijn onder Israël, namelijk in het bijzonder het vasten, want daarnaar worden hier vragen gesteld. Een vasten zoals het ingesteld was onder het judaïsme, onder het jodendom, ter herinnering aan de diverse gebeurtenissen die verband hielden met de ballingschap als zodanig, de verovering van Jeruzalem, de verbranding van de tempel enzovoorts. En in het algemeen is het zelfs zo dat er zelfs 4 verschillende data voor stonden vanwege 4 verschillende gebeurtenissen die overigens alle geleid hebben in de tijd tot de definitieve val van Jeruzalem en de tempel en de ballingschap als zodanig. In de ballingschap is men daar dus inderdaad mee begonnen, met dat vasten, en men doet het tot vandaag nog steeds, in ieder geval in de vijfde maand, ik meen de negende van de vijfde maand dat het is, is dat vasten bestaat nog steeds onder het Joodse volk. En er is alle reden toe, want er is reden genoeg om rouw te bedrijven over alles wat over het volk en over de stad gekomen is. Hoe dat ook zij, wij vinden er hier voor het eerst melding van, en er wordt zelfs officieel gevraagd aan de Heer of dat nu men terugkeerde uit de ballingschap feitelijk en nu men het huis des Heren bouwde, of dat nu nog nodig was. Want dat is eigenlijk de vraag. Moeten wij nu nog vasten of niet? En er komt een uitgebreid antwoord van de Heer in dit hoofdstuk. En het is tegelijkertijd de inleiding tot wat ik dan gemakshalve altijd maar noem de tweede helft van Zacharia. Want het eerste deel van Zacharia tot en met hoofdstuk 6 namelijk wordt in beslag genomen door wat bekend staat als de nachtgezichten van Zacharia. Men veronderstelt zelfs dat het allemaal in één en dezelfde nacht gebeurde. Dat weet ik niet, dat maakt me trouwens ook verder niet uit. Maar die eerste 6 hoofdstukken zijn te beschouwen als een soort inleiding. Ze hebben een wat ander karakter dan wat nu verder in dit boek volgt. Maar dit tweede deel van Zacharia begint inderdaad met deze vraag aan de Heer. Moet ik wenen, want zo staat het er, in vers 3. Moet ik wenen in de vijfde maand, mij afzonderende, gelijk als ik gedaan heb nu zoveel jaren. En die vele jaren, dat kan hooguit 70 jaren geweest zijn, overigens. Maar daar gaat het nou nog even niet om. Wat ik eigenlijk nog wilde zeggen, ik zou het anders zeggen. Ik wilde eigenlijk nog het een en ander zeggen naar aanleiding van het voorgaande schriftgedeelte. Een gedeelte aan het einde van hoofdstuk 6. Die kwestie van de kronen voor Jozua, de spruiten. En de spruiten, dat is wat boven staat, boven dit hoofdstuk. Want het aardige is natuurlijk dat deze zogeheten eerste helft van deze brief dan toch feitelijk eindigt met het melding maken van waarheden die wij geacht worden te kennen uit het Nieuwe Testament. En in het bijzonder uit de Efezebrief. Maar doe dan ook het laatste vers van hoofdstuk 6. Verwijst duidelijk, lijkt mij, naar de wat uitgebreidere uitspraken van in bijzonder Efeze hoofdstuk 2. Waar immers in Efeze 2 gesproken wordt over de bouw van een tempel. Een geestelijke tempel weliswaar. En waar wij die eertijds heidenen waren. Wij die eertijds verre waren. Nabijgebracht zijn. En gebouwd worden op dat fundament het welk gelegd is. Enzovoorts. Want zo staat het allemaal in Efeze. Maar het staat hier ook in vers 15. Die verre zijn zullen komen. Nabijgebracht worden dus. Want komen is nabijbrengen. Die verre zijn zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heren. En gij lieden zult weten dat de Heer der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal geschieden indien gij vlijtiglijk zult horen naar de stem des Heren uw Gods. Dat wil zeggen, op grond van geloof wordt men inderdaad gebouwd op het fundament wat gelegd is. En men wordt gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. Want zo staat het in Efeze. En het betekent tegelijkertijd dat dit hele schriftgedeelte spreekt over deze Nieuw Testament. Die zijn het bijzonder dan gemeentelijke waarheid. Waarbij degenen die verre zijn werden voorgesteld door Geldai, Tobia en Jedaja uit vers 10. Daar hebben we over gesproken. Van wie goud en zilver, of zilver en goud staat er in vers 11, genomen zou worden en dat zou gebracht worden in, bij Jozia, het einde van vers 10, bij Jozia, de zoon van Sefanja enzovoorts. En via deze Jozia zou van dat zilver en goud van de ballingen kronen gemaakt worden. De kronen zouden gesteld worden op het hoofd van de hoge priester Jozua, want zo heet hij nou eenmaal, die immers priester zou zijn op zijn troon, die op zijn troon zou zitten, waarbij ook gesproken wordt in vers 13 over de raad des vredes die tussen die beiden zou wezen. En tussen die beiden wil vermoedelijk zeggen dan tussen het priesterschap, het hoge priesterschap aan de ene kant en het koningschap aan de andere kant. Dat lijkt me het meest voor de hand liggen. En bovendien wordt die gedachte in Efeze 2 weer aangehaald, waar sprake is van vrede tussen Jood en Heiden. Vrede tussen degenen die nabij waren en degenen die verre waren. Want ze worden samengebouwd op één en hetzelfde fundament, tot één en dezelfde tempel. Waarom ik erop terugkom, is niet om het nou weer een keer te vertellen, maar we hebben vorige keer in de eerste plaats min of meer geconcludeerd, althans ik heb dat gedaan, dat deze Jozia en deze Jozua in de praktijk gewoon dezelfde zijn, en voor de typologie feitelijk ook. Het neemt niet weg dat men ze ook van elkaar kan onderscheiden, dan ligt het verhaal iets ingewikkelder. Maar dan komt het er eenvoudig op neer dat deze hoge priester Jozua natuurlijk gewoon is wat hij altijd al was. Een type van Christus, de gekroonde hoge priester. Waarbij ik moet zeggen dat de openbaring daarvan vanzelfsprekend wacht op de toekomst. Want hoewel wij hem zien als gekroond en zitten aan de rechterhand Gods, ziet de wereld dat uiteraard nog niet. Maar je kunt ook zeggen dat voor het zover is, juist voor het zover is, hebben wij van doen met onze tegenwoordige tijd, de dagen waarin wij leven, zodat het voor de hand ligt te zeggen dat dat zilver en goud wat gebracht wordt bij Jozia, de edelsmid, kennelijk, dat dat een uitbeelding is in het bijzonder van onze tegenwoordige bedeling, waarbij zilver en goud gemaakt wordt tot kronen. Kronen die in de toekomst openbaar zullen worden. En die gedachtegang die vinden we natuurlijk ook in het Nieuwe Testament. Want in de toekomst zullen kronen. Zal dus heerlijkheid, want het is ongeveer hetzelfde, geopenbaard worden. Niet alleen de heerlijkheid of kronen van de Heer Jezus zelf, maar in het bijzonder ook de kronen die wij zouden ontvangen in de toekomst, straks ter gelegenheid van of na de opname van de gemeente. En het Nieuwe Testament spreekt uitgebreid over kronen, kroon des levens, kroon der heerlijkheid, of hoe dat maar allemaal genoemd mag worden. Maar de nieuwtestamentische gedachte is dan dat die kronen nu tot stand komen. Verdiend worden vind ik zo'n sterk woord, maar dat zou je nog kunnen zeggen. Maar die kronen worden nu als het ware gemaakt en in de toekomst zullen ze openbaar worden. En als we het zo toepassen, dan zou je moeten concluderen dat deze Jozua, de priester, de gekroonde priester, een beeld is van Christus straks in de toekomst, waarbij Josia, bij wie of door wie de kronen gemaakt worden van het goud en zilver van deze ballingen, dat een beeld is van wat wij dan noemen prompt de Heilige Geest, want hij is degene immers die zijn werk in ons en aan ons dan wel door ons zou doen, hetgeen zou moeten leiden tot de openbaring van heerlijkheid straks in de toekomst. Nu ben ik echter niet meer in Efeze 2, maar wel bijvoorbeeld in Romeinen 8, om het maar bij bekende hoofdstukken te houden. Want Romeinen 8 spreekt aan de ene kant over dat wij niet zouden leven onder de wet en onder de zonde, maar onder de Heilige Geest. Dat wil zeggen, wij zouden door de Geest geleid worden, en in het bijzonder, wij zouden geleid worden naar onze aanstelling tot zonen. Daarvoor zijn we geroepen. En daartoe werkt de Geest van Christus namelijk, maar gewoon ook genoemd de Heilige Geest, die werkt in ons. En die leiding van de Geest moet ons brengen naar onze aanstelling tot zoon in de toekomst. U kent in ieder geval die ene uitspraak uit Romeinen 8, zoveel door de Geest Gods geleid worden zijn zonen Gods. Maar dat is natuurlijk niet de enige uitspraak. Het schriftgedeelte spreekt daarna betrekkelijk uitgebreid over het werk van de Geest in ons, wat aan de ene kant lijden tot gevolg heeft, maar waarna gezegd wordt dat wij weten dat het lijden van de tegenwoordige tijd, goed te vergelijken overigens met het bewerken van goud en zilver, onder druk en met vuur en hoe het maar heten mag, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En er staat ook bij wanneer dat zal zijn, dat die heerlijkheid zal geopenbaard worden, namelijk bij de verlossing van ons lichaam, dan wel de aanstelling of onze aanstelling tot zonen. Dat lijkt me duidelijk, want waar wij tot zonen worden gesteld, zal dat zijn bij de verlossing van ons lichaam, en dat is wat wij noemen de opname van de gemeente. Maar dat is ook de gelegenheid waarbij die heerlijkheid openbaar zal worden. En dat staat er ook bij in Romeinen 8. Want daar staat keurig dat heel de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Maar het openbaar worden van de zonen Gods wacht op het aanstellen van de zonen Gods. En dat gebeurt pas bij de verlossing van ons lichaam, staat er. Zodat die beloofde heerlijkheid inderdaad pas gezien wordt, openbaar zal worden, na de opname van de gemeente. Nou ja, niet ervoor bedoel ik maar erna. Wanneer dan precies? Ja, dat is niet te zeggen, omdat het ook niet gaat over een tijdstip als zodanig, maar om zelfs een hele periode. Maar niettemin, het zal pas zijn in de toekomst. En zo gezien is deze Josia, door wie kennelijk deze kronen gemaakt worden, een beeld van de Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest. En in diezelfde lijn is dan Josua, de gekroonde priester, een beeld van Christus straks in zijn wederkomst en daarmee in zijn heerlijkheid. Nou, ik hoop dat ik het nu voldoende heb aangevuld. Het blijft hetzelfde verhaal, want ik heb vorige keer geen verschil willen maken tussen Josia en Josua. Nu doe ik het wel, maar dat is natuurlijk ook niet echt waar, want de Heilige Geest is ook niemand anders dan Christus. Zodat je ook kunt zeggen, Josia is een beeld van tegenwoordige positie van Christus, tegenwoordige werk van Christus, en Josua is de uitdrukking van het resultaat daarvan straks in de toekomst. Maar het blijft hetzelfde verhaal, er verandert dus weinig mee. Maar Ik zeg het dan nou maar wat gedetailleerder.
Ja, omdat hij nog een keer doet, wat de zoon van Zemanja, dat investeert hij dan begrepen genade.
Ja.
En dan straks in de controle.
Ja. Ja, die gen, ik heb die zin toen voorgelezen, hè. Dat die kronen zullen wezen voor, nu worden die drie genoemd, Gelem of Geldai, wat dezelfde is, Tobia en Jedaja, een beeld van het gelovig overblijfsel, kennelijk van degene die verre zijn, en dus in ieder geval van ons, zijn onze kronen namelijk. Tegelijkertijd zijn het in het bijzonder de kronen van Christus. Maar er staat ook, die kronen zullen wezen, of die heerlijkheid, want voor kronen kun je gewoon heerlijkheid lezen. Het gaat immers om koningschap en heerschappij. Die kronen zullen wezen voor de genade van de zoon van Zefanja, of tot heerlijkheid van zijn genade. Of tot prijs der heerlijkheid zijner genade. Maar dit zijn uitdrukkingen die ik ontleen aan Efeze 1 en Efeze 2. Maar hier staat het ook, hè, want dat gen, dat kan zijn een aanduiding voor de zoon van Zefanja. Namelijk Josia uit vers 10. Maar, en zo hebben de vertalers het opgevat. Maar de naam kun je ook gewoon onvertaald laten. En dan zeggen, het is tot heerlijkheid van zijn genade. En dat is waar het om gaat. De zoon van Zefanja, dus het is Josia. Het zal ook duidelijk zijn dat de kronen zijn tot heerlijkheid van ons. En tot heerlijkheid van Christus. Maar in het bijzonder in verband met het werk wat God of wat Christus of wat de Geest nu aan ons en in ons doet. Dat lijkt me duidelijk, hè? Nou, misschien niet als u het vanavond alleen maar hoort, maar samen met wat we vorige keer besproken hebben, mag het geen probleem zijn. Maar het aardige blijft natuurlijk dat dit gedeelte van Zacharia, zeg maar die eerste helft om zo te zeggen, die nachtgezichten, dat die inderdaad eindigen met deze bijna letterlijke verwijzing naar wat in de ene kant in Efeze 2 en de andere kant natuurlijk ook in Romeinen 8 uitgebreid uiteengezet wordt. Puur dus, niet slechts nieuwtestamentische, maar in het bijzonder gemeentelijke waarheid. En daar gaat het om, hè. In die lijn zouden wij eigenlijk de volgende hoofdstukken ook moeten lezen. Dat ligt soms niet al te zeer voor de hand, maar nu ik dat zo zeg, sla ik maar even één bladzijde om en verwijs u dan even naar Zacharia hoofdstuk 9, waarvan vers 9 het meest bekend is. En ik geef het maar even bewijzen van illustratie. Zacharia 9, vers 9. Verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter Jeruzalems. Ziet, uw koning zal u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel. Namelijk op een veulen, een jong der ezelinnen. Daar gaat het nog verder niet om. Maar de gedachte is algemeen bekend dat dit vers zou moeten toegepast worden op de zogeheten intocht in Jeruzalem. Het staat er zelfs bij in het Nieuwe Testament dat dat zo is. Dus daar kom je nooit onderuit. En daarmee wordt hij toegepast, eigenlijk min of meer bij de aanvang of net voor de aanvang van onze tegenwoordige bedeling. In ieder geval op de laatste dag van de 69 weken van Daniël, waar we het dan nog wel eens een keer over zullen hebben. En dat betekent dan dus de laatste dag voordat die grote breuk, die onderbreking zou ontstaan. Want dat is wat het is. En daarmee komen we dus terecht in onze bedeling. En tot op heden kennen we de Heer als degene die op die Olijfberg inderdaad kwam. Ooit, die tot Jeruzalem kwam. Inderdaad niet rijk, maar arm. En niet als koning zozeer, maar als heiland. En zo kennen wij hem nu nog. Toch? En dus gaat het over tegenwoordige waarheid, met de term van Petrus. Het neemt echter niet weg dat wij nooit, dat meen ik, dat wij nooit op het idee zouden komen om dit vers toe te passen op wat wij dan kennen als de intocht in Jeruzalem. Waarom zouden wij? Toevallig omdat de Heer daar reed op een ezel. Dat zou dan het enige moeten zijn. Maar daarna lezen wij dit vers gewoon in het verband waarin het staat. En dan blijkt dat er oordeel wordt uitgesproken over Syrië. Damascus, vers 1. Over Libanon, eigenlijk ook gewoon Syrië van oudsher. Namelijk Tyrus en Sidon, in vers 2. Dat er oordeel wordt uitgesproken over de Palestijnen. Nou ja, de Filistijnen dan, maar goed, dat doet weinig de zaken. Maar er staat in vers 5, Ascalon, Gaza, Ekron en Asdod. We hebben in ieder geval vier van de vijf plaatsen van de vier van de vijf steden van Filistijnen genoemd. De vijfde kan ik zo gauw niet vinden, maar dat doet er verder ook niet toe. Een oordeel over dus de Filistijnen, om zo te zeggen. En daarna, in wat er verder volgt in het hoofdstuk, wordt zelfs gesproken over het oordeel over Javan in vers 13. Dat is Griekenland. En schrijf maar even vooruit. De gedachte is namelijk dat die term Griekenland de aanduiding is van dat laatste grote wereldrijk wat Daniël voorzegd heeft. Want dat is, als u mij vraagt, een hersteld Grieks rijk. Als er al een van de wereldrijken herstellen zal, is het niet het Romeinse Rijk, maar is het inderdaad het Griekse Rijk, het Vijfde Rijk, het Rijk van Alexander de Grote, onder de naam Javan, en dat is het woord wat hier staat. Het laatste oordeel dus over de volkeren zal zijn een oordeel over Javan. Maar waar het maar om gaat, is dat al deze dingen op geen enkele wijze kunnen worden toegepast op gebeurtenissen in de tijd van de eerste komst van Christus, nog op de tijd daarna. Integendeel, ze moeten allemaal toegepast worden op dagen die zelfs nu nog toekomst zijn. En dat zou dan ook moeten gelden, want we hebben geen reden om dat anders uit te leggen. Het zou ook moeten gelden voor de uitspraak in vers 9 over uw koning komt rechtvaardig, heiland, arm, rijdend op een ezel. En dat het Nieuwe Testament gewoon zo zonder meer zegt dat die uitspraak van toepassing is op die gebeurtenissen de laatste dag van de 69e week. Ja, dat stelt ons voor een probleem, want hoe zit het dan met de rest van dit hoofdstuk? En het blijkt dan gewoon dat deze uitspraak uit dit hoofdstuk gewoon dubbel wordt toegepast, zodat die één keer in ieder geval, precies zoals het hier in de context staat, zal worden vervuld straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Daar hebben we dus nog wel over. Maar dat niettemin dezelfde uitspraak veel eerder een toepassing gekregen heeft in de dagen aan het eind van de 69e week en dus in de dagen van de eerste komst van Christus. En zo is het ook gebleven, want we kennen nog steeds de Heer niet op het paard zijner majesteit uit hoofdstuk 10 vers 3, maar als rijdend op een ezel in vernedering min of meer in uit hoofdstuk 9 vers 9. Nou, dat is maar alleen wat ik wil laten zien. Al deze uitspraken mogen dan op een of andere wijze van toepassing zijn op de wederkomst van Christus en het herstel van Israël als zodanig. Het neemt niet weg dat de uitspraken tegelijkertijd op een of andere wijze worden toegepast op de dagen waarin wij leven. Andersom gaat het natuurlijk ook, want hoewel wij de laatste verse van Zacharia 6 met groot gemak vergelijken met de uitspraken van de apostel Paulus en ze dus toepassen op onze tegenwoordige tijd en op de gemeente, blijft het natuurlijk zo dat dezelfde uitspraken even goed kunnen worden toegepast op de dagen van de wederkomst van Christus, waarin inderdaad deze grote priester zal verschijnen, waarin hij ook zijn werk zal doen aan de zijnen en in de zijnen, zodanig dat het uiteindelijk leidt tot een herstel, definitief herstel van het volk Israël. Dat is maar waar het om gaat. Ik heb het al vaker gezegd en ik wil het nog wel een keer proberen. De gedachte is namelijk dat alles wat in de Bijbel gezegd wordt over de dagen waarin wij leven, de dagen van de verborgenheden van het koninkrijk, om zo te zeggen, dat al die uitspraken aan de andere kant net zo goed van toepassing zijn op de bekende 33 jaar vanaf het einde van de 70e week van Daniël tot aan het begin van de 1000 jaren. Het millennium. Heb u dat? Nou, stel nou, u zit me nou aan te kijken van wat zegt u nou allemaal? Nou, stel nou dat heel onze bedeling sowieso niet door was gegaan. Zitten we toch met een probleem. Als de 70ste week gewoon was aangesloten achter de 69ste, zal ik maar zeggen. Hoe dan verder? Wel, dat is makkelijk genoeg. Voor zover het Oude Testament spreekt over een eerste en een tweede komst van Christus. En dat doet het, zo zonder meer. Wilt gewoon zeggen dat de verschijning van de heer op de Olijfberg aan het einde van de 69e week van Daniël overeenkomt met het einde van de 70e week van Daniël. Het wordt als één geheel beschouwd, dus geen verschil. Toepassing meer feitelijk. Dat is dus de verschijning van de heer. En wat er dan gebeurt vanaf dat tijdstip, of gebeuren zou vanaf dat tijdstip, is dat het evangelie gepredikt zou worden aan het volk, zodanig dat het volk inderdaad tot geloof komt en begint te bouwen, op Gods wijze uiteraard, maar begint te bouwen aan dat koninkrijk van wat gevestigd zou worden, zodat het dan 33 jaar de tijd zou gekregen hebben in het verleden, alvorens de Heer in heerlijkheid zou verschijnen en zou zitten op de troon van zijn vader David. Wel nu, de tijd is niet 33 jaar, de tijd is bijna 2000 jaar, wat ons betreft. Is makkelijk genoeg, zeg makkelijk genoeg. Dat wil zeggen dat ook als onze hele bedeling er tussenuit zou vallen en dus helemaal niet gepasseerd zou zijn, dan zou je nog krijgen, vanuit het Oude Testament gezien, de komst van Christus, de dood en opstanding, de prediking van het evangelie enzovoorts, en dat zou moeten leiden tot de openbaring van zijn koninkrijk daarna. Hoe lang daarna? Ja, wij weten dat 2000 jaar daarna. Afgerond. Maar dat had ook gewoon kunnen zijn, wat denkt u, van 33 jaar daarna? Dat zou ook gekund hebben. 33 jaar daarna echter werd Jeruzalem, werd de beleg gelegd rond de stad Jeruzalem. En Jeruzalem werd vervolgens verwoest, reken het maar na. Dat wil zeggen dat de uitspraak, de profetie in de Bijbel die toegepast zouden moeten worden op Israël en dus op die 33 jaren, de dagen van de dag des Heren, want dat is wat het is, de dag des Heren, dat diezelfde uitspraken van toepassing zijn nu in de dagen waarin wij leven. In de toekomst zullen ze alsnog weer van toepassing zijn na de opname van de gemeente. En moeilijker is het niet, de geschiedenis herhaalt zich gewoon. Vandaar dat je twee gelijkenissen vindt in het Nieuwe Testament. Een van de ponden, waarbij de dienstknechten trouw moesten zijn en de pond beheren enzovoorts, en daarna ter verantwoording werden geroepen. Die gelijkenis spreekt over onze tegenwoordige bedeling, dat blijkt uit het verband. En die werd trouwens uitgesproken ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem, in Lucas 19. De heer vertelde hem terwijl hij onderweg was, staat er. Over de Olijfberg naar Jeruzalem. Maar we vinden de andere gelijkenis, die van de talenten in Matteüs 25. En die werd een paar dagen later uitgesproken. Maar die wordt daar, binnen het verband waarin die daar gezegd wordt, toegepast op de 33 jaren. Van na de 70ste week van Daniël en voorafgaand aan de 1000 jaren. De strekking van beide gelijkenissen is hetzelfde. Dat de Heer namelijk verschijnt, zou afreizen om zijn koninkrijk in ontvangst te nemen, maar zou na verloop van tijd wederkeren zijn dienstknechten ter verantwoording roepen. Wel, hij heeft dat inderdaad gedaan in het verleden. Hij heeft zijn dienstknechten tot zich geroepen, u en ik dus ook. En hij heeft ons bepaalde verantwoordelijkheden gegeven. En in de toekomst zullen wij beloond worden. Nou ja, zullen we geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, zodat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is, hetzij goed, hetzij kwaad. Maar in de toekomst, moment, in de toekomst gebeurt dat precies hetzelfde, want na de 70ste week, aan het eind van de 70ste week van Daniël, verschijnt de Heer opnieuw, specifiek in relatie tot Israël, roept zijn dienstknechten, zijn burgers staat er zelfs bij gelegenheid tot zich, geeft hun verantwoordelijkheden, na 33 jaar zullen we zien wat er van terechtgekomen is. Het is dezelfde gedachtegang. Er is een verschil ook, maar de belangrijkste is de overeenkomst.
Ja, als je ziet, zie je koning komen redenen op een hier. Het volk is toch een andere voorstelling. Reden en op een armoe van een koning. Zo'n koning verwachten ze toch?
Nee, de gedachte is ook dat hier gesproken wordt weliswaar over de komst van een koning, maar dat hij er in ieder geval niet als koning uitziet. Hij heeft geen kenmerken van de koning hier. Dat wil zeggen, hij zal het wel worden, want er staat ook wie het is. Het is die koning. Maar hij verschijnt hier nog niet als zodanig. En dat kan tot op zekere, dat kon gezegd worden van de eerste komst van Christus. Sinds die tijd kennen we hem ook niet zozeer als koning, maar wel als heiland. Wat als u het mij vraagt, gewoon een ander woord is voor hoge priester. En zo hou je de verbinding met Zacharias 6. Maar als de Heer verschijnt straks aan het eind van de 70ste week op de Olijfberg, dan verschijnt hij nog niet als de koning. Hij is het wel, maar dus verschijnt hij nog niet als de koning. Hij verschijnt pas als de koning als hij zal zitten op zijn troon. En dat gebeurt pas 33 jaar later. Begrijp je me goed? Natuurlijk staat er in Matteüs 24 dat aan het eind van de grote verdrukking, dus aan het eind van de 70ste week van Daniel, de Zoon des Mensen zal komen met grote kracht en heerlijkheid. En dan zeggen we, nou, daar heb je de koning. Maar dan zeg ik, dat staat er niet bij. En bovendien, zijn koningschap wordt pas genoemd nadat eerst onder andere die gelijkenis van de talenten verteld is. En dan ben je inmiddels toch echt ruim in Matteüs 25. Nog steeds in dezelfde redenvoering overigens. Dat is pas 33 jaar later, dat is al zit op zijn troon. Het kan ook moeilijk eerder, want op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt en de Heer verschijnt op de Olijfberg, kan hij onmogelijk zitten in Jeruzalem op zijn troon. Er is niet eens in Jeruzalem, laat staan een troon. Toch? Met andere woorden, in de daaropvolgende generatie, die trouwens zelfs letterlijk genoemd wordt in Matteüs 24, in die generatie zal Jeruzalem herbouwd worden en zullen daar de stoelen des gerichts gezet worden. En pas als die periode voorbij is, dan zal de Zoon des Mensen zitten op de troon zijner heerlijkheid. En zal hij de volkeren, de heidenen staat, de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen enzovoorts. Ja, dat is nu eenmaal zo. Al in Matteüs 24 wordt gesproken over zijn verschijning aan het eind van de 70ste week. Maar pas in Matteüs 25 wordt gezegd dat hij op de troon zal zitten. En wat er in die tussentijd gebeurt, wordt uitgebreid beschreven. Namelijk, zijn uitverkorenen zouden bijeenvergaderd worden. En zijn dienstknechten zouden verantwoordelijkheden krijgen. En pas als dat allemaal gebeurd is, het verzamelen van de uitverkorenen en het werk wat de dienstknechten zouden doen, dan zal de Zoon des Mensen zitten op de troon zijner heerlijkheid. En dan zal de koning zeggen, er staat letterlijk koning. Pas dan. En er zit 33 jaar tussen. Maar heel die periode van 33 jaar komt overeen met de tijd in het algemeen waarin wij leven. Sinds de eerste komst van Christus was inderdaad ook op een olijfberg, ook in verband met die ezel. Dus diezelfde profetie wordt toegepast. De schrift zegt het zelf, dus daar kan ik niks aan afdoen. Zo was het nou eenmaal. Maar in heerlijkheid komt het pas in de toekomst. Zo zit het gewoon. Het is hetzelfde schema, alleen in onze dagen is dat veel verder uitgetrokken. Nou. Goed, wij zullen het daar trouwens nog over hebben. Maar het zal zijn naar aanleiding van Zacharias 9. En wellicht, in elk geval, naar aanleiding van Zacharias 12 tot en met 14. Want daar wordt het tamelijk uitgebreid. En tamelijk chronologisch ook, bovendien, besproken. Nou, dan probeer ik de draad op te nemen in Zacharias 7. Het gebeurde in het vierde jaar van de koning Darius. De eerste keer dat wij een datum tegenkwamen was in Zacharias 1 vers 1. Waar staat in het tweede jaar van deze Darius. Maar nu in hoofdstuk 7 is het ineens het vierde jaar van Darius. Zodat u ziet dat het boek inderdaad uit twee verschillende delen uiteenvalt. Er waren inmiddels 2 jaar verlopen dus. En na die 2 jaar, en dat was dus inmiddels in het vierde jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia op de vierde der negende maand, namelijk in Kislev, weet je veel. Ik weet het nooit. Maar in die negende maand, toen werd namelijk een gezantschap gezonden tot de Heer, of in de praktijk tot Zacharia, om enige vragen te stellen die hij dan beantwoordde. Die negende maand, wel, er zou een vaste zijn in de negende maand, ter herinnering aan de val van Jeruzalem. Een vaste in de tiende maand, ter gelegenheid van de verbranding van de tempel, enzovoort. vasten in de vijfde maand vanwege ooit een verovering van Jeruzalem enzovoort. Je vindt de vasten in de vierde maand, de vijfde maand, de negende en de tiende maand, omdat allemaal data zijn die verband houden met de drie veroveringen van Jeruzalem in de dagen van Nebukadnezar, want het waren de drie. En pas bij de laatste keer werd de stad verwoest en uiteindelijk ook werd de tempel verbrand. Het zijn allemaal verschillende data die ook door de Bijbel gegeven worden. Er zijn allemaal reden voor even zoveel vastendagen die door het Jodendom zijn uitgeroepen. Dat wordt hier allemaal niet verteld, wordt zelfs min of meer gepasseerd. Maar er staat natuurlijk wel dat men weende, rouwbedrijven zal ik maar zeggen dan, volgens vers 3, dat men weende in de vijfde maand, ter herinnering aan de verbranding van de tempel, mij afzonderende, want dat hoort bij rouw, hè? Gelijk als ik of wij gedaan hebben nu zoveel jaren. Ja, dat waren de jaren van de ballingschap. Maar de gedachte is dat om een of andere reden dit volk in de ballingschap op een of andere wijze het ineens noodzakelijk vond om zich alsnog te stellen onder de Mosaïsche wet. Want daar kwam het op neer. Hetgeen letterlijk niet kan, om de dood eenvoudige reden dat het houden van de wet veronderstelt dat er een tempel is, of op zijn minst een tabernakel. Maar ja, dat is ook een tempel. Maar die was er niet. Die was er wel altijd geweest vanaf de uittocht uit Egypte. Toen werd immers de tabernakel gebouwd. En die tabernakel heeft dienst gedaan tot in de dagen van David en Salomo aan toe, toen onder Salomo de tempel gebouwd werd enzovoorts. En de tempel werd in de tijd verwoest bij de verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar en bij het ingaan van de jaren van verwoesting en jaren van ballingschap, waaruit men hier in de dagen van Zacharia terugkeerde. Met andere woorden, nu het niet meer kon, omdat er geen tempel was, nu ineens wilde men zich houden aan de Mosaïsche wet. En er ontstond dus een Joodse religieuze traditie, om zo te zeggen, want dat is wat het is. Maar die ontstond niet in de woestijn en onder Mozes. En die ontstond ook niet in de dagen van de koningen, ook niet in de dagen van David of Salomo of wat er maar wezen mag. Maar die ontstond pas veel later, in de ballingschap namelijk. En dan nog alleen, vanzelfsprekend, bij het Joodse volk. Zodat merkwaardigerwijze de Joodse godsdienst tot in onze dagen bestaand, uiteraard, hè, de Joodse godsdienst of het judaïsme zijn oorzaak vindt niet in de eerste plaats bij Mozes of de Oud-Testamentische geschiedenis, maar vindt zijn oorzaak buitensland, namelijk in Babel, in de ballingschap. En waar de Joodse traditie is vastgelegd in geschriften, in de Talmud en nog zo het een en ander trouwens, maar in de Joodse geschriften, daar spreekt men inderdaad over de Babylonische Talmud, dus de oudste. Je hebt ook de Jeruzalemse Talmud, als zo'n woord bestaat tenminste, maar die van Jeruzalem, die is van latere datum. Maar de oude Talmud, de Joodse Talmud, is inderdaad ontstaan in de Babylonische ballingschap, waarbij men geprobeerd heeft op een of andere wijze om alsnog zich te stellen onder de Mosaïsche wet, wat in de praktijk toch niet kon. En wat men dus in de praktijk gedaan heeft, is hier en daar allerlei wetten aanpassen en veranderen, vervangen, of hoe je dat noemen moet, zodanig dat ze op een of andere wijze toch bruikbaar werden. Nou ja, ik zal maar zeggen, normaal gesproken rond Pasen moest de paaslam geslacht worden en paaslam gegeten worden. Maar aangezien er geen tempel is, aangezien dat het hoogste heiligdom van de Joden feitelijk niet bestaat, doet men ook wat af aan het eten van een paaslam en er komt dus geen paaslam op tafel. Slechts delen van een lam enzovoorts. Er zijn gewoon dingen die niet kunnen, die niet konden, zal ik maar zeggen. En veel van die wetten zijn daarna ook gewoon zo gebleven, zoals ze al in de ballingschap waren. Dat is trouwens voor de hand liggend. Want daarna heeft men weliswaar een tempel gebouwd en een bepaalde vorm van eredienst ingesteld in de tempel. Voor zover trouwens de heidense overheersers dat toelieten. Dat was namelijk lang niet altijd zo. Maar daarna, in het jaar 70 van onze jaartelling, is uiteindelijk toch Jeruzalem verwoest. En sinds die tijd leeft men al meer dan 19 eeuwen dus zonder tempel. En het grote officiële verdriet van de Jood is ook inderdaad dat er geen tempel is. Ik vraag me alleen af wat er nou zou gebeuren als men wel een tempel zou hebben ineens. Want dat betekent dat men allerlei tradities die al dus pakweg 2000 jaar of langer bestaan, dat men die ineens moet wijzigen omdat er nu wel een tempel is. Dat lijkt me toch problematisch. En als men dat doet, als men dat toch doet, maar dat is een opmerking tussendoor, als men dat toch doet, wel, er is nu een tempel, dus laten ze het meteen maar wijzigen. Maar dat is de gemeente, die tempel bedoel ik maar, hè? Ja, zeker, een onzienlijke tempel. Er is er wel een namelijk, maar die wil men ook niet. Maar waar het maar om gaat, is dat wat wij kennen als judaïsme, dat heus niet ligt lijnrecht in het verlengde van de mozaïsche godsdienst, om zo te zeggen. Dat is namelijk niet zo, integendeel. Die mozaïsche godsdienst heeft zo lang niet bestaan. Sterker nog, als bij de inwijding van de tempel in de dagen van Salomo, meen ik, als daar het loofhuttenfeest gevierd wordt, dan staat er gewoon bij dat ze dat nog nooit gedaan hadden. Nog helemaal nooit. Kennelijk in de woestijn ook niet. En daarna, bij een andere gelegenheid was dat, geloof ik, vierde men het feest van ongezuurde broden. Nou, ik geloof dat je in de Oud-Testamentische geschiedenis nog net kunt vinden dat men het 2 of 3 keer gevierd heeft, maar dat is het dan. Vaker niet. Bovendien, die instellingen werden weliswaar gegeven bij de komst van de wet en bij de uittocht uit Egypte, maar ze waren uitdrukkelijk gegeven opdat men die feesten, die gezette hoogtijden, zou vieren wanneer men in het land, wat de Heer hem beloofd had, gekomen zou zijn. Dus in de woestijn vierde men ze niet. En toen kwam men in het land, toen heeft men ze ook niet gevierd. En bij een enkele gelegenheid heeft men af en toe eens een van die feesten gevierd. En het verhaal van de jubeljaren, dat kent u toch, hè? Het is alweer een paar jaar terug, maar toen las je in alle Nederlandse evangelische bladen, las je over een Zuid-Afrikaan. De artikelen van de man werden volledig overgenomen in het Zoeklicht in de tijd. Een van de Zuid-Afrikaan die had uitgerekend hoe dat nou zat met de jubeljaren. En dat een deze jaren, ik weet niet meer welk het was, dan was het weer jubeljaar enzovoorts. En dan zou de Heer dus wederkomen. Vooral dat dus, het jubeljaar, dus komt de Heer weder. Hoezo zou hij komen in een jubeljaar? Dat is punt 1. Dus het leidt allemaal tot niks. Punt 2. Sinds wanneer heeft Israël dan jubeljaren gevierd? Ja, als ze dat gedaan hebben, dan kun je de reeks doortrekken over de kalenders, over de jaartallen, kun je uitrekenen wanneer de jubeljaren vallen. Eens in de 50 jaar, weet u wel. Valt eens in de 49 jaar? Ja, nee, zo is dat. Men telt 7x7 jaren en halverwege het 49ste jaar begint het jubeljaar. Zodat het jubeljaar nooit bestaat, want het loopt beslaat de tweede helft van het 49ste jaar en de eerste helft van het daaropvolgende eerste jaar van de volgende cyclus. Dus het is maar eens in de 49 jaar, dus reeksen van 50 jaar hoef je sowieso niet te tellen. Het moet een reeksen van 49 jaar zijn, maar je hoeft het niet te doen, want men heeft namelijk nooit jubeljaren gehouden. Laat staan de sabbatjaren. Want de sabbatjaren, alleen Amerikanen houden dat, hè? Heb je dat? Sabbatical noemen ze dat, hè? Als ze een poosje gewoon te lui zijn om te werken, zeggen ze, we houden een sabbatical, heet dat. Sabbatjaar noemen ze dat. Ja. Vreemd, hè? Maar dat noemen ze, dat is een bekende uitdrukking, hoor. Daar. Wij noemen het baaldagen, geloof ik, of baaljaren. Daar heet het sabbatical. Eens in de 2 jaar en sabbatical hier. Nou goed, laat me zitten. Maar ze hebben ze nooit gehouden. Niet de jubeljaren, niet de feesten, niet de sabbatjaren ook. En dat was juist een van de argumenten op grond waarvan de Heer hen het land uitstuurde. En het land 70 jaar lang braak, verwoest namelijk, braak liet liggen. Want 490 jaar lang hadden ze geen Sabbat, sinds de bouw van de tempel, onder Salomo. Hadden ze 490 jaar lang geen Sabbatjaren gevierd. Dus ze liepen 70 Sabbatjaren achter. Toen zei de Heer, nou ga er dan maar een poosje uit, dan laat ik het land op braak liggen. Hetgeen geschiedde. Zo is het gegaan. Ze hebben dat dus nooit gedaan. Ik probeer alleen maar te vertellen dat men nooit leefde onder de wet. Men diende de Heer niet. Niet op de Mozaïsche wijze, niet op de wijze van de Mozaïsche wet. En toen de Heer zei, nou ga dan het land maar uit, toen was het ineens nodig om in de ballingschap alsnog ineens, die wetten te gaan toepassen enzovoorts. Nou, dat is al vreemd genoeg, het is tamelijk hypocriet denk ik altijd. Want het punt is juist dat die wet eigenlijk de wet was van het land. Dat wil zeggen, men zou in dat land des Heren, in het land, het huis Gods, dat was het. Het was zijn land. Daar heb ik nagevraagd aan, hoe heet die Engelse zanger ook weer? Ik ben zijn naam nog niet kwijt. Cliff Richard. His land. Hè? Het was his land. Maar de heer zegt, je mag in mijn land wonen, maar dan moet je je houden aan mijn wetten. En andersom, als je mijn wetten niet houdt, zet ik je het land uit. Dat was van tevoren gezegd. Het waren meer de wetten van het land dan van het volk. En daar waar het volk dus uit het land gezet was, was het vrij en hoefde het niet onder de wet te leven. Maar zolang het in het land was, wilde men niet onder de wet Gods leven. En toen men door de Heer officieel eruit gezet was, toen wilde men ineens wel. Nee, dat is van belang om dat te weten, want ik blijf volhouden dat niemand verplicht was, was geen mens verplicht om onder die wet te leven. Nooit. De verplichting lag op degene die in het land leefde. Want het was zijn land. Dus je kan in mijn land wonen, zorg ik ook voor je. Moet je wel houden naar mijn woord. En als je dat niet doet, zet ik je eruit, zal ik je vijanden vergaderen enzovoort. Dan moest het volk eruit, dat is de gedachte. Ik beweer dus ook dat iedere Israëliet vrij was om zich aan de wet te onttrekken. Moest je alleen het land verlaten. Zo zit dat. Nou goed. Per slotverrekening, de wet is niet een middel tot zaligheid of iets dergelijks. De wet is een wet met betrekking tot het gewone maatschappelijke en nationale bestaan, nationale leven. En in het bijzonder dat van Israël dan, zelfs exclusief dat van Israël. En als het uit het land gezet wordt, verliest het ook de naam Israël. Dat is met de Joden ook gebeurd uiteraard, want sinds het uit het land gezet zijn, heet het ook niet meer Israël, maar Juda. En wat de 10 stammen betreft, sinds ze uit het land gezet zijn, heten ze niet meer Israël, maar, Bet Omri. Dat is de oude naam, Bet Omri. Het huis van Omri, de vader van Agab. Het huis van Omri, genoemd naar de koning. En later gewoon Omri, Komri, Kimri, Kimerius, Kennemers, hoe ze maar heten. Een Kennemerland, ja, precies. De Krim, daar hebben ze ook gewoond. Maar goed. Nee, in Rusland bedoel ik. Rusland, niet hier in de buurt. De Krim. Hoe die naam hier terechtgekomen is, weet ik niet. Maar waarschijnlijk langs dezelfde wijze met het volk mee gewoon. Maar goed. Laat me zitten. Maar de gedachte is dus, men hoefde niet onder de wet te leven. Dan moest men het land uit. Maar nu was men het land uit en wilde onder de wet leven. En zo ontstond niet het Mozaïsme, maar het Judaïsme. De Heer trouwens zegt tot hetzelfde volk wat zij zich op Mozes te beroepen. Die zei, gij vertrouwt op Mozes, maar Mozes is degene die u verklagen zal. Hij zegt, meent niet dat ik u verklagen zal, Mozes zal u verklagen. Want zij hielden zich niet aan Mozes. Ze zeiden van wel, maar dat deden ze niet. En andersom, als ze zich aan Mozes gehouden hadden, zei de Heer ook tegen hen, als ze in Mozes geloofd hadden, zouden ze in hem geloofd hebben, want zegt hij, Mozes heeft van mij gesproken. Dat is langs een andere route dan, maar niettemin. En op beide manieren wordt dus ontkend dat het judaïsme feitelijk niet anders is dan mozaïsme. Dat is het namelijk niet. Het is er van afgeleid. Niet erop gebaseerd, dat is een te nette uitdrukking. Ervan afgeleid. Waarbij je moet zeggen, dan is die mosaïsche wel de oorsprong van het jodendom op een of andere wijze. Maar tegelijkertijd zeg ik ermee dat het een afwijking daarvan is. En dat kan ook niet anders. Het betekent in elk geval dat deze Joodse traditie, die hier op dit moment in Zacharia 7, zal ik dan maar zeggen, zo'n 70 jaar oud is, die betrekkelijk jonge traditie, er een is van het volk zelf, ontstaan in de periode waarin men door de Heer het land was uitgezet enzovoorts. En nu nemen ze dat systeem, dat religieuze systeem, mee terug het land in. En daar ontstaan enige vragen over. Er wordt ook een antwoord op gegeven, maar het heeft kennelijk niet veel geholpen. Want sinds die tijd is het jodendom gewoon blijven bestaan. En zo bestond het nog in de dagen van de Heer Jezus. Het zal duidelijk zijn dat de Heer zelf geen enkel goed woord ervoor over had. Sorry, maar het is zo. In zichzelf een aardig systeem, leuke verzameling wetten en regels met een rijke symboliek erin en zo. Ja, dat kan allemaal wel wezen, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom nu of het naar de wil van God is of niet. Het antwoord is nee, absoluut niet. En vroeger diende het volk de heidense goden en hield het zich aan heidense riten. Nu was er zelfs een speciale eigen religie. En eigen riten waren er ontstaan volgens welke zij leefden. Maar het was onder alle omstandigheden in strijd met de wil en met het woord van God. Dat is waar het om gaat. Dat het ermee verband houdt en ervan afgeleid is, dat is allemaal tot je dienst. Maar hoe dichter bij de Bijbel, hoe grotere leugen, denk ik wel eens. Dat kan je niet in het algemeen zo zeggen. Maar ik bedoel gewoon dit. Het is juist de Satan die zich van het woord Gods bedient, die er een kleine draai aan geeft en dan een grove leugen debiteert. Want dat is wat het is, hè. Daar komt het altijd op neer. Als het heidense godsdiensten zijn, nou dan weet je dat zijn heidense godsdiensten, daar word je geacht niet mee te maken te hebben. Maar op het moment dat het op de Bijbel gaat lijken, dan wordt het toch gevaarlijk. Nee, maar het is, in het judaïsme is daar een voorbeeld van. Het mohammedanisme trouwens ook. En er zijn nog zaken die veel dichterbij liggen, die als christendom beschouwd worden, maar die minstens zo bedreigend zijn, omdat ze inderdaad in de praktijk lijnrecht zijn in strijd met het woord God, dat is waar het om gaat. En hoe dichterbij, hoe gevaarlijker. Nou goed. Vanuit dit systeem, vanuit dit Joodse systeem, worden de vragen gesteld. Er staat namelijk in vers 2, toen men naar het huis van God gezonden had, Sarezer en Regemelech en zijn mannen, om het aangezicht des Heren te smeken. Er is nogal wat mis met het vers. In de eerste plaats, onze Statenvertaling geeft toen men naar het huis van God gezonden had. Maar u ziet dat het woordje naar is ingevuld door de vertalers. En zo hebben ze dus de zin geprobeerd kloppend te maken. Het alternatief is namelijk niet dat men gezonden heeft naar het huis van God, maar van het huis van God. Dan wordt het iets onbegrijpelijker van. Totdat we bedenken dat huis van God gewoon de vertaling is van het Hebreeuwse Bethel. 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 En dan staat er dus gewoon dat men vanuit Bethel gezonden had. Sarezer en zijn mannen om het aangezicht des Heren te smeken. En sommige vertalingen, andere Nederlandse vertalingen weet ik uit het hoofd niet. Maar ik heb vertalingen gezien. Andere talen dus, die dat gewoon zo hebben. Dat wil zeggen, er werd gezonden vanuit Bethel. En deze Sarezer kwam dus uit Bethel en kennelijk naar Zacharia en naar Jeruzalem, de plaats waar de tempel gebouwd werd enzovoorts. Vanuit Bethel kwam men vragen in Jeruzalem of men nou nog moest wenen, vers 3. Dat is één ding, dus het was vanuit Bethel. Dat is makkelijk genoeg, want daarmee komen we automatisch terecht bij het thema ook van het vorige hoofdstuk. Bethel, namelijk, heette oorspronkelijk Luz. Maar de naam Bethel werd gegeven aan de plaats Luz door Jacob toen hij vluchtte voor Esau en onderweg ging naar oom Laban. En het aardige is dat die 20 jaren van omweg voor Jacob, want dat was wat het was, hè? Hij vluchtte en kwam na 20 jaren weer terug. Die 20 jaren van omweg, die zijn een uitbeelding van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Jacob is namelijk bij oom Laban. En ik zei omweg, want het woord lag me voor in de mond, omdat Luz, de oorspronkelijke naam van Bethel, nou eenmaal betekent een omweg. Het was ook een omweg. Hij ontving het eerst geboorterecht, maar tegelijkertijd moest hij er vandoor. En vluchtte voor Esau, die immers van nature op datzelfde eerstgeboorterecht aanspraak maakte. De aardigheid daarvan is dat we dus zo in één oogopslag zien dat Esau daar gewoon een beeld is van het Joodse volk. Dat is Edom daarna ook altijd gebleven in de Bijbel. Dat heet het hele Oude Testament door, alle profetieën door. Edom een beeld van het volk Israël van nature. Maar in ieder geval Edom in het bijzonder een beeld van het Joodse volk in de tijd, in de dagen van de eerste komst van Christus, waarbij Edom en dus het Joodse volk meer belang had bij aardse dingen, aardse zegeningen, een bord rode soep, of hoe je dat maar noemen moet, in de gauwigheid. Als je het snel vertelt, klinkt het altijd zo onbenullig. Maar dat was het, hè. En daarmee verspeelde hij zijn eerstgeboorterecht. Dat kwam namelijk terecht bij Jacob. Maar Jacob is in dat verband uiteraard een beeld van de gemeente. Nou ja, het gelovige overblijven, laat ik het zo zeggen dan. Dat is iets makkelijker. Want de gelovigen kregen wel degelijk het eerstgeboorterecht. Ik zou kort moeten sluiten met Johannes 1. De zijnen hebben hem niet aangenomen, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden en uiteindelijk zonen gods te worden. Dat is waar het om ging. Dus Jacob is een beeld van dat gelovig overblijfsel. Maar Jacob moet vluchten voor Esau, zoals de christenen in de dagen van Handelingen moesten vluchten voor de Joden. Namelijk door de Joden vervolgd werden. En Jacob moest dus vluchten voor Esau en hij kwam terecht bij Laban. Nou, dat deel van het verhaal hoef ik nou eigenlijk niet te vertellen. Maar voor de volledigheid en voor de duidelijkheid doe ik het dan toch maar. Jacob, een beeld van gelovige overblijfsel, kwam terecht bij Laban. En waar Esau een beeld is van het Joodse volk, daar is Laban, uit de oudere tak van de familie, een beeld van de 10 stammen van Israël. En Jacob vindt zijn oorsprong, min of meer bij Esau, zeg ik maar, de volle broer, zoals de gelovigen van vandaag en de gemeente van vandaag zijn oorsprong aan de ene kant vindt in het Jodendom. Niettemin moest het voor het Jodendom vluchten, want de gemeente heeft de zegeningen van Juda ontvangen. En Juda zelf heeft het niet ontvangen. Noemen ze een zegening van Juda? Christus zelf, de koning. Onze Heer Juda bij uitstek. Maar de gedachte is dat Jacob moest vluchten. En hij kwam terecht bij oom Laban. Maar Laban is Albion en dat is dus gewoon Britannia. En dat is dus 10 stammen van Israël. Daar kwam hij namelijk terecht. En daar werd hij rijk. Gedurende 20 jaar. En daarna ging hij er in het geheim bij Laban weer vandoor. Een beeld van de opname van de gemeente. Na 20 jaar, dat is dus ruwweg onze bedeling, zal ik maar zeggen, ging hij er vandoor. Hij ontstal zich aan Laban, ging er in het geheim vandoor. Ze maakte het later wel weer goed overigens, maar hij ging er vandoor stiekem. En daarna vond de verzoening met Esau plaats. Ze vlogen elkaar om de hals alsof ze bruidegom en bruid waren. En dat was eigenlijk ook zo, maar meer hoef ik daar toch niet van te vertellen, hè? Hoe dat in elkaar steekt. Dat lijkt me wel allemaal voor de hand te liggen. Nou goed, waar het om gaat is dat die omleiding van Jacob inderdaad begint bij Bethel. Wat meteen aangemerkt met die naam Bethel dan wel Luz. Een omweg, maar niet in het huis Gods. Op de terugweg komt Jacob trouwens weer in Bethel. Dat wil zeggen, het begint ermee en het wordt ermee afgesloten. Zodat de naam huis Gods in bijzonder van toepassing is op Jacob terwijl hij vlucht voor Esau. En daarna is die naam dus van toepassing op de gemeente. Dat kan niet missen, want de gemeente is huis Gods. Al is het een omweg. Tegelijkertijd, toch Luz dus. Maar niettemin, dat is waar het om gaat. En als hier vanuit Bethel gevraagd wordt hoe dat nou zit met deze judaïstische of gewoon joodse instellingen, dan kom je dus via die gedachtegang terecht bij onze tegenwoordige bedeling, waarbij de vraag is of wij gelovigen die deel uitmaken van Bethel, en dat is het huis Gods, of wij moeten leven onder de Joodse wet. Nou, dat was de vraag die in Handelingen 15 gesteld werd in Jeruzalem. En het antwoord was uiteraard nee. Maar het is dezelfde gedachtegang. Daar is niet alles mee gezegd, maar dat is gewoon de toepassing van deze gebeurtenissen op de dagen waarin wij leven. Je kunt net zo goed diezelfde kwestie naar voren schuiven en zeggen, als een Jood tot geloof komt, moet hij dan nog leven onder de Joodse wet? Nee, in onze dagen zeggen wij nee, want er staat in Handelingen 15. Om maar te zwijgen van Galaten, Romeinen, brief aan Timotheus enzovoort. Want je vindt het feitelijk in het algemeen in alle nieuwtestamentische brieven natuurlijk. Maar dezelfde vraag kan natuurlijk ook gesteld worden straks in verband met de toekomst van het Joodse volk. Als het straks tot geloof komt. Als Joden tot geloof komen na de opname van de gemeente. Wanneer dan ook. Moeten ze dan onder de wet leven of niet? De argumentatie is dan vervolgens, nou, die 69 weken van Daniël, was dat onder de wet? Zelfs dat is al twijfelachtig, hè? Was dat onder de wet of niet? Dat was vanaf de dagen van Daniël. Toen het volk al lang in ballingschap was. De dagen van Jeremia was dat dus ook. Waren dat dus ook. Waarin de Heer zei, ik zal wel een nieuw verbond sluiten. Want dit verbond hebben ze verbroken, Jeremia 31. Daarna moesten de 69 weken van Daniël nog beginnen. Was dat onder de wet of niet? Nou, je wordt geacht te zeggen ja. Dan krijg je de volgende vraag. En de 70ste week van Daniël dan. Is dat nog onder de wet of niet? Goed, even geen antwoord. De volgende vraag dan. Vanaf wanneer leeft Israël onder het nieuwe verbond? Van eind 70ste week. Is de 70ste week dan onder de wet of niet? En dan word je geacht ja te zeggen. En dat is wat de zevendedags Adventisten dus geloven. Onder andere. En nog een heleboel andere mensen meer uiteraard. Maar het is een kromme redenering. Hij klinkt wel logisch, maar hij is krom. In de eerste plaats, in 69 weken, was al eigenlijk niet onder de wet. Men leefde onder de wet, de Joden in het land, maar er was ook nergens voor nodig. Dat wordt hier ook gezegd zometeen in dit hoofdstuk. Er was al nergens voor nodig. Bovendien, in elk geval, na de 69ste week, brak het nieuwe verbond aan bij de opstanding van Christus.
Ze kon toch niet onder de wet leven.
Men kan er niet eens onder leven. Dat is een mooi argument in de kantlijn dan. Dat kon namelijk niet, zei Peter. Je kan er sowieso niet onder leven. Maar goed. Maar sinds de opstanding van Christus is het nieuwe verbond aangebroken. Heeft niks met een 69 of 70 weken kwestie te maken. Het is gewoon op grond van de opstanding van Christus. En ieder die gelooft sinds die tijd leeft onder het nieuwe verbond. En dus niet onder de wet. In elk geval niet. Zodat dezelfde vraagstelling, moeten wij onder die wet leven, ook in de dagen van de 70ste week van Daniël, uiteraard beantwoord moet worden met nee, tuurlijk niet. Onder het nieuwe verbond namelijk. Waaruit dan tegelijkertijd, we volgen nu we toch heen en weer springen, dat verbond uit Daniël 9 vers 27 dus onmogelijk het oude verbond namelijk de wet kan zijn. Kan op geen enkele manier. Sommigen beweren dat. Nou, hij zal veel het verbond versterken. 1 week, dan zeggen ze, dat is de wet. Dan gaat het Joodse volk weer onder de wet leven. Nou, vergeet het maar. Daar gaat het niet over. Het is een verbond met de vijand. Het verbond des doods, hoe het maar heten mag. Maar en ook daarna natuurlijk, na de 70ste week van Daniel, is geen denken aan dat Israël ooit onder de wet als zodanig zou leven. En zeker niet onder de Joodse wet. Want dat is nog weer heel wat anders dan de Mozaïsche wet, waar hij vanaf geleid is. Dat is maar waar het om gaat. Bovendien, de vraag naar die wet is eigenlijk die van, moeten we nou ook vasten nu in de negende maand? En de vraag wordt langs een lange omweg natuurlijk, maar de vraag wordt met nee beantwoord. De gedachte is namelijk dat de Heer nooit gezegd heeft dat ze moesten vasten, dus de Heer gaat ook niet zeggen dat ze ermee op kunnen houden. Speelt namelijk geen rol van enige betekenis. Aardig in dit schriftgedeelte is overigens wel, en dat hebben de vertalers van de Statenvertaling kennelijk toch willen vasthouden, dat aan de ene kant gesproken wordt over het huis van God in vers 2, daarna over het huis des Heren aan de andere kant in vers 3. Heb je dat? Bethel en Bet-Jehova. Maar de gedachte is dat het huis des Heren natuurlijk is gewoon de tempel in Jeruzalem, en dus een Joodse tempel, terwijl de term huis Gods in vers 2 de aanduiding is van wat anders. En dat is het ook, want in werkelijkheid spreekt het natuurlijk over de gemeente van vandaag. Want dat is toch de belangrijkste toepassing dan van een schriftgedeelte als dit. Maar we hebben het er weer uitgebreider over straks na de pauze. De band loopt, dus geen lelijke woorden meer alstublieft. Wij proberen de draad weer op te nemen in Zacharië hoofdstuk 7, waar dus vanuit Bethel een delegatie gezonden werd. Bethel is om nog een reden interessant. De ene was natuurlijk die van de omweg van Jacob, waardoor wij Bethel meteen in verband brengen met de tegenwoordige bedeling. De andere is dat in dit Bethel later ooit een gouden kalf werd opgericht. Is minder bekend. Nou ja, er werden er zelfs twee opgericht. Eén in Bethel en één in in Dan. Ja, in het tienstammenrijk namelijk. Direct na de splitsing van het Rijk, in twee en tien stammen, richtte Jerobeam twee van die gouden kalveren op, waarvan één stond in Bethel. En ze vierden vervolgens het feest van de loofhutten, niet in de zevende, maar in de achtste maand en dat soort dingen meer. Maar al deze dingen zijn wel degelijk ook een verwijzing naar onze bedeling. Bethel maakte dus inderdaad deel uit van het tienstammenrijk. En via het tienstammenrijk kom je vanzelf ook bij onze tegenwoordige tijd terecht. Maar daar wil ik nou verder maar niks meer over zeggen. Want we hadden het er al over via Laban, dat vond ik wel weer genoeg eigenlijk. Maar op meerdere manieren dus. Het gouden kalf, wil ik er nog wel één keer zeggen. Het gouden kalf, waarvan we dus minstens drie in de Bijbel vinden. Eén in de dagen van Aaron in de woestijn en later die twee in de dagen van Jerobeam. Dat gouden kalf, daarvan moet je zeggen in de eerste plaats dat het een variant is op wat men in Egypte, een beeld van de wereld als zodanig, kende. Namelijk de heilige stier, die heette Apis, niet te verwarren met een aap, want die heet weer anders. Maar goed, het is wat ingewikkeld soms. Maar de heilige stier had men daar. Maar toen Israël uit Egypte, en dus uit de stier om zo te zeggen, geboren werd, richtte het zelf een kalf op. Het jong van de stier. Een mooi beeld van Israël zelf, geboren uit Egypte. Een beeld van een nieuwe schepping. De stier staat voor vruchtbaarheid van de schepping als zodanig. Maar als er dan een kalf geboren wordt, is die een beeld van een nieuwe schepping. En dat wordt bevestigd door het goud. Want goud is een beeld van eeuwige dingen in elk geval. Begrijp je wel? En het gebeurde onder leiding van Aaron. In de tijd, die eerste. En die is een beeld van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Zo bezien is er niks mee mis. Maar het valt in de categorie negatieve typen, zoals ik ze dan maar heb genoemd. Voor het gemak. Maar niettemin, er is niks mee mis. Integendeel, het wijst op het nieuwe verbond in het algemeen en op gemeentelijke waarheid in het bijzonder. Vandaar dat je die gouden kalveren zelfs in Duplo, twee dus, tegenkomt in het tienstammenrijk. En zo hoort het ook. Want die hebben immers het eerste geboorterecht. En dus een dubbele deel. Begrijp u? Dus ook op die wijze kom je in Bethel terecht. Nou goed, dan gaan we weer verder. Vanuit Bethel werd dus gezonden, vanuit het huis gods, om zo te zeggen. Deze Sar Ezer, voor zover ik het vertalen kan, betekent Sar de vorst en Ezer betekent hulp. En Ezer is meer bekend van de steen der hulp, Eben Ezer. En van Eliezer en Eleazar en hoe ze maar heten mogen, verbast het tot Lazarus. En dat zijn allemaal namen die verwijzen naar Christus in onze dagen. Dat wil zeggen, ze spreken over het tegenwoordige werk van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, tot wie wij naderen om genade en barmhartigheid te ontvangen en hulp, Ezer, te bekwame tijd, want Ezer betekent hulp. Dus dit is de vorst der hulpen, hoe vindt u die? Sar Ezer. Dat moet dus de hoge priester van het nieuwe verbond zijn van wie wij hulp zouden ontvangen. Dit is gewoon een beeld van Christus zelf. Waarna de vraag is, wie is dan Regem Melech? Nou, Melech is een koning. Sowieso. Dat is het woord voor koning. En Regem wordt vertaald met vriend of zoiets. Een vriend van de koning. Maar zulke namen vinden we in het Oude Testament ook nogal eens terug. Achimelech is ook een aardige. Weet je nog? Achimelech, de hoge priester in de dagen van David, toen hij vluchtte voor Saul en at van de toonbroden. Toch, waarbij gesproken werd over de plaats van zulk een, die geschiedenis dus, Achimelech. Maar Achimelech betekent, mijn broer is koning. En deze is vriend van de koning. Maar onder al die omstandigheden gaat het in de praktijk niet om de koning. Het is een broer van de koning of een vriend van de koning. En daarom is het niet de koning, maar de hoge priester. Zo is dat nou eenmaal. Ik kan het ook niet helpen, ik kan het nou ook niet uitleggen, want dan moet ik dat soort schriftplaatsen allemaal opzoeken en vergelijken. Maar dat is nou eenmaal de gedachte. Zo van, het heeft iets met koningschap te maken, maar het staat er net naast. Het is een ander onderdeel, zal ik maar zeggen. Iets wat erbij hoort, maar het is iets aparts. Het is namelijk het hogepriesterschap. En dat is precies wat we in het vorige hoofdstuk ook al tegenkwamen. Namelijk de hogepriester. Verbonden met koningschap op een of andere wijze, maar niettemin de hoge priester. En dat is dit ook. Verder moet ik erop wijzen dat volgens sommige verklaringen, dat Regem Melech niet de aanduiding is van nog een meneer. De ene is Sarezer, de andere is Regem Melech. Maar Regem Melech zal dan een nadere titel of omschrijving zijn van deze Sarezer. En dan is het dus maar één man. En dat lijkt toch voor de hand te liggen, want dan wordt de uitdrukking en zijn mannen ook wat makkelijker te begrijpen. Want anders moet je vragen, wie zijn mannen, die van Sarezer of van Regem-Melech? En het antwoord is, die van Sarezer, de vriend van de koning. Was er dan een koning? Nee, dat niet. Maar er was wel een erfgenaam van het koningschap, namelijk Zerubabel. Maar ja. Hoe de man aan zijn naam komt, doet er ook weinig ter zake. Maar ik heb de neiging om hem tot één te verklaren. Het maakt trouwens niks uit, ook als het er twee zijn. Dan nog heb ik er geen probleem mee dat ze op één lijken. Want dan ben je weer bij de dubbele deel van de eerstgeborene terecht. Dus het maakt me niks uit. Ik kan het sowieso wel verklaren. Maar het is dus Sarezer en zijn mannen werden vanuit Bethel, het huis gods, een beeld van de gemeente, gezonden om het aangezicht des Heren te smeken. Dat wil zeggen, vanuit de gemeente wordt de vraag gesteld, eigenlijk door de Heer zelf, min of meer, of we dan nog onder de wet leven of niet, want dat is de gedachte. Maar de vraag is hier letterlijk die van, moet ik wenen in de vijfde maand, vers 3. Want daar staat, ze zeiden tot de priesters die in het huis des Heren, het huis van Jehovah, het huis des Heren der Heerscharen waren. Let op de uitdrukking, de Heren der Heerscharen. Want elk, dat is min of meer een vaste term trouwens, hier in Zacharia. Maar elke keer als die term gebruikt wordt, wordt daarmee gezegd dat de Heer de God is der menigten en dus van alle volken. En eigenlijk wordt daarmee gezegd dat de Heer niet specifiek de God is van Israël. Ik wil het nog niet meteen overdrijven en zeggen dat met die uitdrukking gezegd wordt dat God niet de God is van Israël, want dat is hij natuurlijk ook. Maar er ligt zeker geen nadruk op. De uitdrukking Heren der Heerscharen verbindt de Heren niet met Israël zozeer, maar met alle volkeren. Eventueel inclusief Israël. En daarom is het een uitdrukking die in verband staat met juist het ongeloof, de ongehoorzaamheid van het Joodse volk. Aan de ene kant, aan de andere kant staat het in verband met onze bedeling, waarin de zaligheid naar de heidenen en dus de heerscharen gegaan is. Dat is het idee. En deze uitdrukking bevestigt dus opnieuw waar het om gaat. Niet speciaal om een Joodse zaak, integendeel. En als dan de vraag gesteld wordt of het een Joodse zaak is, is het antwoord uiteraard vanzelfsprekend, namelijk nee. De vraag is, moet ik wenen? Ik zeg altijd, nou, als je moet vragen of je moet wenen, dan ben je toch wel een beetje vreemd bezig. En hier herkennen wij iets van de geveinsdheid van het judaïstisch systeem, van de fariseeën enzovoorts. Alsof een mens op commando kan wenen. Nou, moet ik ter verzwakking van de gedachtegang natuurlijk zeggen dat men het woord wenen ook in het algemeen kan gebruiken ter aanduiding van rouwbedrijven en rouwbedrijfje, weet je wel. Dat heeft consequenties voor je eetgewoonte. Dat heet dan vasten. En het heeft consequenties voor de kleding die je aantrekt enzovoort. Want het is ook allemaal maar ritueel, zal ik maar zeggen. Niettemin, de vraag is, moet ik wenen? En voor zover ik weet, als je moet wenen, dan kun je het onderdrukken of niet. Maar dan moet je wenen, zal ik maar zeggen. En als je echt moet vragen of het nou moet, dan zou ik zeggen, nou doe het dan maar niet. Bovendien, ik zou niet weten hoe ik het dan doen moest. Als het moest, hè? Toch? Ja, iets met uien heeft, zou kunnen natuurlijk, ja. Hè? Er is wel wat voor. Er zijn spuitbusjes voor. Gewoon gebruikt door acteurs die niet al te zeer in vorm zijn. Want de goeie, die kan het zo, kan het wel op commando. Hè? Maar goed, laten we daar maar geen psychologische beschouwing over houden, want dan komen we toch verkeerd uit. Laat maar zitten. Ik heb wat tegen mensen die op commando ook kunnen huilen, hoor. Dat is iets niet in orde mee. En dat is zacht uitgedrukt. Maar er zijn er genoeg die het kunnen. Maar dat is niet best. Laat maar zitten. Maar de vraag was, moet ik wenen? Ja, nou ja, mij afzonderende, dat heeft met die rouw te maken. Gelijk als ik gedaan heb, nu zoveel jaren, 70 jaren zal ik maar zeggen. Moet dat nu Jeruzalem en in bijzonder nu de tempel herbouwd wordt. Waarom moet ik wenen om de val van de tempel als de tempel in onze dagen herbouwd wordt? Dat is de vraag. Het is ook een moeilijke vraag, omdat in de tijd bij Ezra die vraag min of meer ook gesteld werd. Nou, de vraag werd niet gesteld. Maar toen bleek dat toen men de tempel, toen men het fundament van deze nieuwe tempel zag, toen was er een deel van het volk wat vreugde bedreef en een ander deel dat moest wenen, staat er ook, om de eenvoudige reden dat men zag dat deze tempel nooit kon worden wat men in gedachten had. En zeker zou de heerlijkheid van deze tempel uit de dagen van Ezra enzovoorts, die zou niet zo groot zijn als de tempel van Salomo. Dat is waar het om gaat, hè. En daarom weende men, en een ander deel had die oude tempel nooit gezien. Het was een nieuwe generatie geboren inmiddels, immers. En die vonden het prachtig dat de tempel gebouwd werd. Zo is het nou eenmaal. En dus blijft weer de vraag, moet ik wenen of niet? Maar de vraag die erachter steekt is, moeten wij nou nog leven volgens de Joodse traditie? Want dat is wat er uiteindelijk achter steekt. En dan geschiet het woord des Heren der Heerscharen. Let op dat het er weer bij staat, de Heren der Heerscharen, die zich daarmee met deze titel distantieert van het judaïsme feitelijk. En die zei, spreek tot het ganse volk dezes lands, en in het bijzonder dus tot de priesters, want die gaven leiding aan het volk, zoals het ook nog was in de dagen van de Heer Jezus. Bij gebrek aan de koning dus, hè, de priesters. En zeg, toen gij vastet en rouwklaagdet in de vijfde en in de zevende maand, namelijk nu 70 jaren, hebt gij lieden mij, en nog een keer mij, enigszins gevast? De vraag is of men dat gedaan heeft tot eer van de Heer, en misschien nog iets sterker, of men dat gedaan heeft in opdracht van de Heer. En het antwoord is uiteraard nee, want daarover is niks geschreven in de wet. Dus men heeft het zelf bedacht. Net zo goed als wij tot vandaag bevrijdingsdag vieren. Nou, dat is dan precies de andere kant op. Het is een feest natuurlijk. Maar hoe lang hou je zoiets vol? Hoe lang moet dat nog? Je kent me tot de wereldoorlog komt en dan weer een nieuwe bevrijding gevierd moet worden. Hè? Zoiets. Maar dat weet je niet. Je hebt het zelf uitgevonden, dus je moet ook zelf bepalen wanneer je ermee ophoudt. En dat zegt de Heer ook. Hij zegt, het was niet voor mij, want dat is natuurlijk wat hij feitelijk zegt, al staat het in vragende vorm. Het was niet voor mij, het is dus ook niet aan mij om te zeggen dat het niet meer hoeft. En dat is heel wat, heel sterk, want in het Nieuwe Testament lezen wij natuurlijk expliciet dat wij verlost zijn van de wet. In de praktijk was dat de Joodse wet. Maar meer fundamenteel, het was de Mosaïsche wet waarvan wij verlost zijn. Want onder de Joodse wet zijn wij in ieder geval nooit gebracht. Niemand namelijk. Dat heeft men zelf voor gekozen. Dat is een systeem wat men zelf ontwikkeld heeft. Een eigenzinnige, zo heet zoiets, hè? Een eigendunkelijk of eigenzinnige godsdienst. Enzovoort. Dat is niet van Gods wegen opgelegd. Nou goed. Was het voor mij, zegt hij, en dan vers 6, of als gij at en als gij dronk, in plaats van te vasten, gaat nu dus om feest vieren, als gij at en als gij dronk, waart gij het niet die daar at en gij die daar dronk, het was toch ook niet omdat de Heer het zei, het was zeker niet tot eer van de Heer. Waarna hier in de volgende verse verwezen wordt naar de profeten van voor de ballingschap. En die profetieën worden gewoon weer opgeroepen, in het algemeen dan. Hetgeen de gedachte bevestigt dat de oude profetieën van voor de ballingschap stuk voor stuk opnieuw van toepassing zijn. Dat is een belangrijke waarheid. En in de tijd bij de inleiding tot deze profetie heb ik u dat ook voorgehouden. Dat namelijk het belangrijke doel van de profetieën van na de ballingschap is om vast te leggen dat de profeten van voor de ballingschap opnieuw actueel zijn, nog steeds in werking zijn en ook nog steeds niet vervuld zijn. En dus wordt hier verwezen naar de dienst der vorige profeten. Met de uitdrukking uit vers 7. En daarna wordt de uitdrukking herhaald in vers 12. Vers 7 zegt, zijn het niet de woorden welke de Heere uitriep door de dienst? En nou heet de Heer ineens niet de Heere der Heerscharen, maar gewoon de Heer. Dat was voor de ballingschap. Zijn het niet de woorden welke de Heer uitriep door de dienst der vorige profeten, toen Jeruzalem bewoond en gerust was en haar steden rondom haar en het zuiden en de laagte bewoond was? En de vraag is, zijn het niet de woorden? Dat wil zeggen, men zou naar de woorden van de vorige profeten moeten luisteren. De Heer zelf geeft geen antwoord rechtstreeks op de vraag, moeten wij nu wenen, vasten en al dat soort dingen meer. De Heer zegt, je moet luisteren naar de vorige profeten. Die zijn nog steeds actueel. En dat is de strekking van deze vraag, min of meer, van de Heer zelf. Uit vers 7. Men zou naar die profeten moeten luisteren, alsnog. En zo gaat het dan ook verder. De algemene strekking van die profetie wordt dan ook inderdaad aangehaald. De belangrijkste strekkingen van althans. Vanaf vers 8. Want daar staat verder geschieden het woord des Heren tot Zacharia zeggende. Alzo sprak de Heere der Heerscharen. Dat wil zeggen, de Heer die nu genoemd wordt Heer der Heerscharen. Sprak in het verleden als de Heere tot Israël voor de ballingschap. En zei, richt een waarachtig gericht. Dat wil zeggen dat men recht zou doen. En bedenk dat deze woorden gericht worden tot het volk in het algemeen en de priesters in het bijzonder. En de priesters hadden de verantwoordelijkheid voor de rechtspraak. Niet de koning. De priesters. En dus staat er richt een waarachtig gericht. Dat wil zeggen dat men naar waarheid en op grond van de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid, want dat moet je dan zweren voor de rechtbanken, of zoiets, dat men op grond van de waarheid recht zou spreken. En niet op grond van de omstandigheden of iets dergelijks. Hè? Dus richt een waarachtig gericht en doet goedertierenheid en barmhartigheden de een aan de ander. Een variant gewoon op dat men zijn naaste zou liefhebben als zichzelf. hetgeen beschouwd wordt als de samenvatting van de wet, onder het Jodendom, want die hebben het vers daarvoor gebruikt, en die grijpt er ook op terug, omdat het min of meer terecht is. Maar hier in Zacharia 7 wordt in wezen hetzelfde gezegd, zonder echter van die uitdrukking gebruik te maken. Er staat, doet goede tierenheid en barmhartigheden de een aan de ander, en verdrukt de weduwe nog de wees, verdrukt de vreemdeling nog de ellendige, en denkt niet in uw hart de een des anderen kwaad. Men zou elkaar geen kwaad toerekenen, staat er. Want kwaad denken wil niet zeggen dat men over een ander kwaad denkt, maar het wil zeggen dat men een ander als kwaad beschouwt. En hem in zijn gedachten als kwaad heeft. U weet wel, 1 Korinthe 13 zegt, de liefde denkt geen kwaad, geloof ik. Staat het zo niet? Ze denkt geen kwaad. De gedachte is namelijk dat men een ander niet als kwaad zou beschouwen en dus het kwaad ook niet zou toerekenen. Heel simpel. Sommigen zeggen dat is in strijd met de wet. Maar ik moet zeggen, dat is niet in strijd met de wet. De wet regelt het zo dat in het algemeen de overtreder, die zou in staat van beschuldiging gesteld worden, maar de beschuldiger, daarvan zou gevraagd moeten worden of die wel het recht heeft om een ander te beschuldigen. Heb je die? Nou, kijk, het is deze gedachte, die van de Heer, die zegt bij gelegenheid, wie uwer zonder zonde is, werpen eerst de steen. En dat was namelijk in de wet geregeld. Als iemand dus op een of andere misdaad betrapt was, degene die dat dan had vastgesteld, die kon weliswaar een aanklacht indienen bij de rechtbank, zal ik maar zeggen. Een klacht indienen bij de rechtbank. Als dan de beschuldigde veroordeeld wordt, was degene die de klacht had ingediend verplicht om een begin te maken, althans, met de executie. Dus die moest optreden als beul. Hebben we dat? Dat is nogal wat. En dat kun je naar eer en geweten alleen doen als je zelf onschuldig bent en niks mankeert. Met andere woorden, als iedereen zich bewust zou zijn van zijn eigen omstandigheden, zijn eigen leven, zijn eigen aard en zijn eigen zonden dus, dient er nooit meer iemand een klacht in tegen een ander. En dus doet men constant barmhartigheid en goede tierenheid. En dit is de wet. Dit is de wet. Nou, datzelfde beginsel vinden wij uiteraard terug onder het nieuwe verbond, waar de situatie wat vereenvoudigd geworden is, om de eenvoudige reden dat één voor allen gestorven is, en dus zijn allen gestorven, dus valt er niks meer te executeren. En dus is ons rechtvaardigheidsgevoel bevredigd, want zonden hebben rechtvaardige vergelding ontvangen. Hebben jullie? En verder blijft het zo dat wij zondaren waren en wij leven uit genade. Dus als we vaststellen dat alle anderen ook zondaren zijn, wel nu, die leven dan ook uit genade. Als het van ons afhangt. En het hangt van ons af. Want hoe wij over anderen denken, heeft daar alles mee te doen. Met andere woorden, waar het om gaat is niet de uitvoering van al deze wetten en regels. Waar het om gaat is wie wij zelf zijn en hoe wij dan vervolgens met de regels omgaan, zal ik maar zeggen. En in deze situatie, nog onder de wet, zegt de Heer, richt een waarachtig gericht, doet het naar waarheid, en doet dus goede tierenheid en barmhartigheid de een aan de ander. Heel simpele zaak. En dat is wat in het Nieuwe Testament ons zo zonder meer expliciet en heel uitgebreid voorgehouden wordt. Er staat wel drie keer, alleen in Romeinen 12, in het korte stukje met al die korte zinnetjes, staat er wel drie keren, vergeld geen kwaad voor kwaad en wreekt u zelf niet, want mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, enzovoorts. Het is een paar keer achter elkaar met verschillende termen, maar in beginsel gaat het daarbij om precies hetzelfde. En dan laat ik de rest van het gedeelte nog buiten beschouwing. Maar dat is waar het om gaat. Dat is wat hier staat ook. Er staat bovendien, verdruk de weduwe nog de wees. Want de gedachte is dat weduwe en wees beiden niemand hebben om voor hen te zorgen. Hetgeen het makkelijk maakt om hen te verdrukken. Maar men zou dat niet doen, uiteraard. Heb ik eens nagevraagd aan Jacobus. Die zei, nou, ware godsdienst is weduwe en wezen bezoeken in een verdrukking. Ik zal het ook wel hier vandaan hebben, onder andere dan. Maar dat is wel het Nieuw Testament waar dat staat, hè? Ik geloof het laatste vers van Jacobus 1. Als ik me goed herinner. Slecht begrepen, maar het heeft daar te maken met niet alleen hoorders, maar daders des woords zijn en daders des werks. Daar vloeit het uit voort namelijk. Nou goed, verdrukt de weduwe nog de wees, verdrukt de vreemdeling nog de ellendige. En ineens word ik erbij bepaald wat het woord ellendig in het Nederlands eigenlijk en van oorsprong betekent. Want wat betekent ellendig? Is niet bekend, hè? Nee, het heeft niks met een L te maken. Het is een verbastering van uitlandig. En dus de vreemdeling en de ellendige, dat is gewoon hetzelfde. De vreemdeling, namelijk degene die in Israël woont, maar die uit zijn eigen land is, uitlandig. En andersom, de ballingen worden bij gelegenheid ook ellendigen genoemd, om dezelfde reden, uitlandigen namelijk. Dus de oorspronkelijke betekenis van ellendig, in het Nederlands. Maar dat past hier perfect natuurlijk, hè. Goed. Dus verdrukt de vreemdeling nog de uitlandige. En denk niet in uw hart de een des anderen kwaad. Kwaad, maar het heeft te maken met kwaad. Toerekenen als het ware. Men zou dat niet doen. En als men dat niet doet, wordt ook geen beschuldiging ingebracht. En dus is de rechtspraak een zeer eenvoudige gelegenheid. Nou. Maar dat is de samenvatting, min of meer, van de strekking van de profeet in het algemeen. Beginnende bij Mozes, uiteraard. Maar eerst stelt vast, zij weigerden op te merken en togen hun schouder terug, trokken hun schouder terug. Maar wat zouden ze met die schouder doen? Nee, niet schouder op, schouder terug. Wat moet men met de schouder doen? Ja, dat staat een paar keer uitgebreid in de Bijbel. Ja. Wat is er op zijn schouder? Heerschappij. Wat draagt men met zijn schouders? Waar zet men de schouders onder? Onder een bepaalde verantwoordelijkheid die men heeft. Het hoogste is die van de koning, dus van Christus staat de heerschappij is op zijn schouder. Maar de gedachte is dat men met de schouders draagt en in het bijzonder verantwoordelijkheid draagt. Dat is het idee. En als mensen zo gaan lopen, zo met de schoudertjes naar beneden en naar elkaar toe, dan moet je maar eens navragen aan een psycholoog. Dan komt dat gewoon omdat ze te veel dragen. Te veel lasten op zich genomen hebben. Want meestal is het dat. Ze hebben ze te veel op zich genomen. Kom jij eraan te passen om de schouders te masseren misschien? Nee. Soms. Nou ja, goed. Dat is dan wat er gebeuren moet. Want dat verkrampt allemaal. Mensen hebben niks letterlijks te dragen. Niks fysieks. Maar niet in hun drukt het zich uit in hun lichaam. Maar dat is wat het is. De schouders draagt men verantwoordelijkheid mee, dat is wat het is. Maar hier staat, zij trokken hun schouders terug, zij wilden dit niet dragen. En zij verzwaarden hun oren, verzwaren wil zeggen bemoeilijken, hè. Zij verzwaarden hun oren opdat zij niet hoorden. En zij maakten hun hart als een diamant, zo hard dus. Soms denk ik, waarom is dat hetzelfde woord? Met alleen het verschil van een D en een T. Hart en hart. Nou, dat is omdat het hart van de mens gewoonlijk veel te hard is. Ik zou het niet anders weten. Maar goed, ze maken hun hart als een diamant. Een diamant is trouwens een steen, hoor, al zou het u ontgaan. Maar het is een steen. Maar een zeer harde steen. De hardste die we kennen, geloof ik. Dus die wordt gebruikt om er niet als sieraad. De meeste diamanten worden gebruikt om er zagen en beitels en boorkoppen enzovoorts van te maken. Industriële diamant zeggen we dan. Omdat het zo hard is, hè. U weet wel, met een ring glas snijden. Een diamantenring. Mag ook genoeg. Nou goed. Zij maken hun hart als steen, later nog een paar keer aangehaald. Nou, in het Nieuwe Testament, maar in het Oude Testament al, hè. Zodat het woord er niet ingegraveerd kon worden. Je moest proberen wat te graveren in een diamant. Het gaat andersom. Met een diamant graveer je, maar niet, hè? Goed. Ze maakten hun hart als een diamant, opdat zij niet hoorden de wet. Let op hun hart. Opdat zij niet hoorden de wet, want met het gehoor en met het hart zal men zich juist aan de wet onderwerpen. Dat is Deuteronomium 30, aangehaald in Romeinen 10. Met het hart gelooft men ter zaligheid, weet je wel. Maar ze wilden niet horen. Dus met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord. Uit Jesaja 9, later aangehaald door zowel de Heer Jezus als Paulus. In Handelingen 28. Maar het wordt hier al gezegd. Meteen nadat die Joodse wet in werking is getreden en ze met die wet in het land komen, worden deze uitspraken gedaan. Herhaald. Dat wil zeggen, het waren uitspraken van oudere profeten, maar hier worden ze ogenblikkelijk weer toegepast. Omdat het gaat om een verhard volk. Opdat zij niet horen de wet en de woorden die de Heer der Heerscharen zond in zijn geest, door in zijn woord in de praktijk, maar er staat geest en dat is wat het is. Door de dienst der vorige profeten, waaruit ontstaan is een grote toorn van de Heer der Heerscharen. Daar heb je hem weer, de Heer der Heerscharen. Op het moment dat de toorn komt, heet hij Heer der Heerscharen. En hij verdreef in de tijd het volk uit het land in de ballingschap. En dat is waarnaar hier verwezen wordt. En daarom is het geschied, gelijk als hij geroepen had, met kracht gesproken had, door de profeten. Doch zij niet gehoord hebben. Daarom is dat geschied. De Heer sprak namelijk met kracht, maar zij hoorden niet. En dan zegt de Heer, wel al zo riepen zij ook, maar ik hoorde niet, zegt de Heer der Heerscharen. En dat sluit aan bij de belangrijke profetie van Jeremia, waarin vele malen gezegd wordt door de Heer dat hij het gebed van dit volk niet zou horen en dat dus Jeruzalem verwoest zou worden. Want, zegt de Heer, het wordt hier herhaald, want, zegt de Heer, ik heb met kracht tot hen gesproken, vertaald met geroepen, ik heb met kracht tot hen gesproken en zij hebben niet gehoord. Wel nu roepen ze naar mij, maar nou is het mijn beurt om niet te horen. En het aardige is dat die uitspraak in de volle breedte over 2000 jaar wordt toegepast. Namelijk, de Heer hoort niet naar Israël. Tot in onze dagen niet. Hij verbergt zijn aangezicht. Hè? Zij trokken zich terug van de Heer. Zij verborgen hun aangezicht voor hem. Dus zei de Heer al via Mozes, dan zal ik mijn aangezicht voor u of voor het volk verbergen. En dat is het belangrijkste kenmerk, een van de belangrijkste kenmerken van de dagen waarin wij leven. Tot aan de wederkomst van Christus aan toe. Want dan pas weer zal hij spreken. En dan nog in zijn grimmigheid en zijn toorn. En dan nog zal Jeruzalem verwoest worden. En dus zegt de Heer, maar ik heb hen weggestormd onder alle heidenen welke zij niet kenden. En het land werd achter hen verwoest, zodat er niemand doorging. Het heeft minimaal 70 jaar braak gelegen officieel. Er ging niemand door. Nog wederkeerde, kwam er niemand terug. En het was omdat zij het gewenste land, Canaan, tot verwoesting gesteld hadden. Dat wil zeggen, ze hebben gewoond in het land ten onrechte, niet dienende de Heer. En de Heer heeft dus het land braak laten liggen. Wat de Heer hier dus zegt naar aanleiding van deze vraag, is dat het er niet om gaat of men al of niet weent, of al of niet dat vasten onderhoudt, of al of niet zelf ingestelde tradities in ere houdt. Het gaat erom of men zich onderwerpt aan het woord Gods in het algemeen, en dus of men een waarachtig gericht richt en goede tierenheid en barmhartigheid doet de een aan de ander enzovoorts. Het zal duidelijk zijn dat die situatie van barmhartigheid en goede tierenheid enzovoorts juist vervolgens kenmerkend is voor het leven onder het nieuwe verbond. En dat zijn dus ook de dagen waarin wij leven. Niettemin, onder de wet zou men dat zo al hebben moeten doen. En of ze dan vasten of niet, dat mogen ze vervolgens zelf weten. Het is gewoon een evangelisatietoespraak feitelijk. Een oproep om alsnog zich te onderwerpen aan het woord Gods wat tot hen gekomen is door de vorige profeten. Waarmee de vorige profeten dus weer actueel gemaakt worden. En dat betekent dat waar hier zelfs, in bijzonder in vers 13, rechtstreeks verwezen wordt naar Jeremia en dus de profetieën aangaande de verwoesting van Jeruzalem, waar naar die profetieën verwezen wordt, betekent het dat dus eigenlijk via deze woorden opnieuw de verwoesting van Jeruzalem wordt aangekondigd wanneer dit volk niet alsnog tot geloof komt. En dat geldt dus tweemaal, maar ik zeg het nou in alle haast, dat geldt dus tweemaal, zoals merendeel van deze profetieën. Dat is makkelijk te zeggen, want vervolgens werd dit Jeruzalem verwoest door de Romeinen in het jaar 70 van onze jaartelling, na dus de eerste komst van Christus. En het zal in de toekomst alsnog verwoest worden aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dus het eind was nog lang niet in zicht. En zoals hier de oude profeten opnieuw bekrachtigd worden, zo worden diezelfde oude profetieën opnieuw bekrachtigd in de dagen van na de eerste komst van Christus. En dat betekent dat ze nog niet vervuld zijn en vervuld zullen worden alsnog in de toekomst. Daar zullen we het bij laten, want het is echt weer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we uit de rijkdom van uw genade mogen leven. Dat u ons gegeven hebt genade, barmhartigheid. En dat u ons hulp geeft vanaf uw verhoogde positie aan de rechterhand Gods. Dat we hulp mogen ontvangen van Messias de Vorst, die eenmaal in heerlijkheid zal verschijnen om alsnog zijn koningschap en zijn heerlijkheid te openbaren aan Israël en de volkeren. We danken u dat wij nu mogen kennen deze hoge priester die ons betaamde, die verzoening doet voor de zonden zijn volks. En door wie wij met vrijmoedigheid tot u mogen naderen en door wie wij inderdaad u mogen dienen met heel ons leven en met ons lichaam. Wij danken u, Vader, dat we mogen leven in deze tegenwoordige tijd. Met het uitzicht op de spoedige wederkomst van Christus en de spoedige openbaring van die Zonen Gods, waartoe wij door genade mogen behoren. We danken u dat u ons uitverkoren hebt van voor de nederwerping der wereld en ons tevoren verordineerd hebt tot aanstelling tot zonen. En dat uit de rijkdom van uw genade. We danken u daarom, Vader, dat wij dagelijks uit die genade mogen leven. Dat u ons daadwerkelijk geeft wat wij nodig hebben. Dat u voor ons zorgt onder alle omstandigheden en in het bijzonder dat u ons wilt leiden langs de weg die wij gaan zouden en ons wilt brengen naar onze bestemming. Ons wilt leiden tot die heerlijkheid die ook aan ons zal geopenbaard worden straks in de toekomst. Wij danken u daarom voor deze avond en voordat wij deze oude profetische woorden mochten openen en mochten zien hoe ze ons spreken, inderdaad over uw werk en in het bijzonder over uw barmhartigheid en goede tierenheid. Wij danken u dat u ons verlost hebt van de vloek der wet en dat u ons geplaatst hebt onder de wet die der vrijheid is, onder dat nieuwe verbond waaruit wij mogen leven. Wees u zo ook ons nabij in de dagen die voor ons liggen. Houdt u ons oog op u gericht. Komt u ons met uw hulp en met uw kracht te hulp, opdat wij als uw kinderen door het leven zouden gaan en ons zouden uitstrekken naar die heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wilt u dat doen uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.